Yes, go.
Hoe raak jij bij de keizer? Tweede kant. Hoe raak je bij de keizer betrokken, Jan?
Toen ik naar Amsterdam verhuisde, toen ben ik gaan kraken. Ik heb me weer toevallig in de grachtengordel terechtgekomen. En ik woon in de buurt. Daar, grachtengordel was toen een heel klein kraakbuurt. En het pand wat ik gekraakt heb, dat was daar dichtbij, de Herengracht. En de keizer die was al iets eerder gekraakt en daar waren een hoop problemen. Ja, daar raak je vanzelf bij betrokken.
En wat voor problemen waren er?
Er was een proces, er liep een proces. In hoger beroep verloren ze dat op een gegeven moment. Dat was najaar 1979.
Wat zie je toen?
Ja, de bewoners. Een aantal van de bewoners van de Grote Keizer die wilden zich verzetten tegen de ontruiming. En de eigenaar was de OGM. En dat stond toen behoorlijk voor het grote kapitaal. En het was eigenlijk een soort logische consequentie dat je daar tegen verzette. En die bewoners die namen het initiatief en een aantal mensen uit de buurt die sloten zich daarbij aan. Die steunden de bewoners eigenlijk. Het was eigenlijk heel logisch in die buurt dat als een pand bedreigd werd, dat je elkaar hielp. Als het een knokploegdreiging was of ontruiming dreigde, dan steunde je elkaar. Je was eigenlijk meer een soort buren. En daarnaast speelde natuurlijk een soort het idee van verzet tegen, ik noemde het net groot kapitaal, maar huiseigenaar, alles waar je ja, als kraken tegen verzette of wat een bedreiging was voor jouw bestaan als kraker, de manier waarop je woonde, dat was heel vanzelfsprekend.
En wat was de sfeer in de buurt?
Ja, eigenlijk was het vrij kleinschalig. Er was één kraakspreekuur. En er waren niet zoveel kraakpanden en iedereen kende elkaar. Het waren over het algemeen vrij grote panden waar mensen een soort in woongroepverband woonden. En samen aten, samen naar de kroeg gingen. En je had wekelijkse vergaderingen, dat was de Borrelgracht, heette dat. En dat dan werden de problemen van de panden werden besproken. En dan, halverwege de vergadering, dan werd de borrel geopend, zeg maar. En dat ging altijd in een heel gezellige sfeer. Dat was heel gemoedelijk. Ook als er getraakt werd, dan werd er altijd geprobeerd om met de buurt en ook zelf met de politie om het op een soort gemoedelijke wijze te regelen. En dat lukte ook vrij goed. Er waren wel problemen. Je had een aantal panden die dus met knokploegen bedreigd werden, of er zijn een aantal knokploegen actief geweest. En daar verzetten we ons ook vrij hard tegen wel. Maar over het algemeen was het een redelijk sociaal gebeuren.
Nou, op een gegeven moment begon nu die keizer ook te barricaderen, hoe ging dat?
Ja, er was een ontruimingsdatum, of er was een bepaalde termijn waarbinnen het pand ontruimd moest zijn. En de bewoners, of een aantal van de bewoners, hadden besloten om zich daartegen te verzetten, om er niet uit te gaan. Want wij gaan er niet uit. En de buurt steunde dat. En, ik kan me nog herinneren dat in eerste instantie er een soort barricadeweekend georganiseerd werd. Bewoners die zorgden voor materiaal, die hadden bakfietsen, zoveel mogelijk spiralen en balken verzameld en In het weekend zouden we dan pand gaan barricaderen. Maar dat ging ook allemaal op een heel kleinschalige manier. Op zich, die gedachte van het verzet, die was wel vrij sterk. Maar het was nog niet zo sterk georganiseerd. Het ging nog heel erg op een soort kleinschalig buurtniveau. Maar er waren wel toch wel vrij veel mensen bij betrokken. Zowel vanuit de keizer zelf, maar ook vanuit de buurt die daar ook wel dieper mee bezig waren. Er waren ook mensen bezig dingen uit te zoeken of de OGM en brochuren te schrijven. Mensen die contacten met de PS legden. Maar het groeide, zeg maar. Gewoon heel kleinschalig.
En maar wanneer veranderde dat stil?
Het groeide aan. Er raakten mensen uit andere buurten bij betrokken. Ook van buiten de stad. En er kwam steeds meer belangstelling vanuit de pers. Dus het ging als een soort sneeuwbal, groeide dat aan. En werd de druk echt op groter, de bewoners en ook de mensen uit de buurt die daar actief mee bezig waren. Dus het is moeilijk te zeggen op welk moment dat gebeurde, maar gaandeweg werd dat eigenlijk, voor de mensen die er heel direct bij betrokken waren, werd dat een soort fulltime bezigheid. Dat was eigenlijk dat waar je mee bezig was.
Nou, wat betekent kraakreel? Wat was dat de essentie van het leven?
Ja. Toen ik nog op de middelbare school zat, toen leefde ik toch heel sterk met het gevoel van verzet in me. Hoe die maatschappij draaide, ik vond er geen bevrediging in. En ik had een aantal vrienden ook en samen, ja, we hadden meer een soort anarchistische benadering van alles. We lazen Bakunin en Kropotkin en daar discussieerden we over. Toen ik naar Amsterdam verhuisde, ging ik echt vanzelf, was dat kraken iets vanzelfsprekend. Ook andere dingen als antimilitarisme en zo, daar rolde je vanzelf in door. Het was eigenlijk een soort levenshouding. Want ik had niet een bepaald sterk doel verder van ik wil een baan of noem maar wat of zo. Dat was echt een bepaald levensdoel. Het was geen levensdoel, ik zeg het verkeerd. Dat was eigenlijk, je rolde daarin en die overtuiging was er. Maar daarnaast was er ook wel het gevoel van dat je wou leven. Dat je jezelf wilde.
Je wilde lol hebben. Je moest een lol in het leven hebben.
Ja.
Hoe oud is je dat?
Ik ging naar Amsterdam toen ik 18 was. In principe om te studeren.
Een lol in het leven te hebben, hoe oud is je dat?
Hoe oud is het? Oh, ik dacht dat je zei hoe oud is
je. Nee, hoe oud is je dat? Oké, maar dat komen we straks misschien.
Ja, dat kan ik geen antwoord op geven.
Wat doen we? Wil je verder? Wil je verder gaan van het punt dat Theo bij de keizer kwam?
Ja, het moment dat de bewoners over de kop groeien.
Ja, dat heb je eigenlijk al niemand meer verteld. Dat was dichter gezeten. Maar dat vertelt Rob ook natuurlijk, en wat Rob vertelt natuurlijk vrij direct van, wij zijn het al gewonnen.
Die bewuste vergadering.
Ja, nou dat hoef ik eigenlijk niet zozeer voor, maar veel meer was er veranderd toen hij kwam.
Ja, nou, dat wou ik zeggen, ook dat het heel erg toch wel een soort gasten geworden is. Dus vanuit die kraakgroep, en dat er voor de verandering was.
Zeg, ik van 31. Hoe kwam Theo bij de keizer?
Die actie, het verzet tegen die ontruiming, het barricaderen, dat groeide steeds meer. En er waren steeds meer bewoners van de keizer die afhaakten. Die of niet door hadden wat er nou precies aan de hand was, maar die op een gegeven moment toch doorkregen en die weggingen. En het was natuurlijk een gigantisch groot pand. En er waren een aantal bewoners die druk van pers en van barricaderen en van ontruiming steeds minder goed aankonden. Dat gaf al een soort spanning. En dat was vanuit de buurt, vanuit de grachtengordel en met name ook vanuit de buurtgroep, de kraakgroep Jordaan in de Nieuwmarkt, was er veel steun en er waren veel mensen heel intensief mee bezig. Maar die bewoners kwamen onder steeds grotere druk te staan. Toen is er een keer een vergadering geweest waarbij ook nog meer mensen uit andere buurten waren, waarbij een paar bewoners erg gewoon heel duidelijk aangaven dat ze niet meer aankomen, dat ze niet meer zouden zitten. En daar was iemand uit de statie de buurt ook weer aanwezig. En die heeft dat opgepikt. En die bewoners die hadden echt gewoon gevraagd om meer hulp. En de volgende dag kwam ik zelf ook weer op de keizer om verder te barricaderen. En toen stond in een keer Theo daar het verkeer te regelen. Toen was ik nogal verbaasd.
Wat was nog op? Die bewoners of
nou, in de danger zone.
Ja. Zo wat van je doen?
Dat is verbaasd. Het is jammer verbaasd.
Ik zou het nog eens voorbij halen. Ik zou het nog kunnen zeggen.
Ja. Je weet wel meer dan ondertussen.
Hè?
Je weet wel meer dan.
Daar wil jij niet een rol op gaan kennen,
ja.
Dan moet best passen.
Precies. Nou, niet zo lang.
Goed door Joost. Gaat goed door Joost.
Je moet er even in komen, hè?
Welke Joost zeg je dit? Ik ben niet voor jou, hij moet eigenlijk zaken regelen.
Oh god, wat moet ik weer doen?
Hè?
Moet ik het nu zelf doen?
Nou, je bent gewoon natuurlijk een beetje...
Nou, normaal praat het niet zo.
Nee, het gaat een beetje te netjes.
Ja, je probeert het derde na te denken.
Gewoon hup, deuk. Ja.
Een stuk minder. vanuit mijn manier van doen, mijn visie, of de manier waarop ik met dingen omging. Maar ik moet zeggen dat er ook echt veel gebeurde toen. Dat barricaderen, dat werd een stuk professioneler. En, met staalplaten dichtlassen en daar ging absoluut een power vanuit, absoluut een kracht. En dat had ook absoluut zijn charme, zijn uitstraling, zowel naar binnen als naar buiten toe. Er gebeurde in één keer iets, het werd nog in één keer veel groter, veel krachtiger en sterker, waardoor die keizer ook als symbool buiten zichzelf groeide.
Brachten ze een mening ook naar buiten?
Wat bedoel je?
Brachten ze een mening ook op papier naar buiten bijvoorbeeld?
Ik bedoel
Theo? Wat hij met die keizer wilde en dat soort
dingen? Er waren vergaderingen, maar Theo was iemand, dat was op zich niet zo'n prater. Het was een doener. Er gebeurden dingen. En er waren zoveel mensen bij betrokken dat het overzicht ook minder werd. Zo, dus, waarom bepaalde dingen zo gebeurden, dat werd minder duidelijk. Dingen gebeurden. Wie dat nou bedacht had, waarom dat gebeurde, dat werd steeds minder overzichtelijk. Maar er waren daarnaast ook heel veel mensen met andere dingen bezig. Ik was zelf bezig met het organiseren van posten bij de politiebureaus. Bij verrassing in één keer de ME voor de deur zou staan. Dus bij het Hoofdbureau van Politie en bij de ME-kazernes werd 24 uur per dag gepost. Mensen in kamertjes of in oude auto's die daar speciaal voor geparkeerd werden, gewoon de boel in de gaten aan het houden. Voor het geval dat er in één keer gigantisch veel bedrijvigheid zou zijn, dat ze ons niet zouden verrassen. Zo waren er veel meer mensen met allerlei dingen bezig. Dus het overzicht werd steeds minder. Er gebeurde heel erg veel, maar heel veel gebeurde ook doordat er zoveel mensen uit zoveel buurten actief mee bezig waren. Maar binnen de grote keizer zelf, over barricaderen en wat er zou gebeuren bij een ontruiming, dat lag toch wel inderdaad sterk bij Theo, heb ik het gevoel. Of dat was erg wel duidelijk.
Die maakte dat beleid.
Het kwam niet over als beleid. Het gebeurde. Maar hij had daar wel een hele sterke vinger in de pap.
En wat bedoelde hij dan?
Ja, Theo is op mij altijd overgekomen als iemand die zich heel sterk wilde verzetten tegen alles wat maar verband hield met de gemeente. Met name de Partij van de Arbeid.
En dat doet het bij jou niet?
Nee, die waren er ook en die deden ook verkeerde dingen, maar dat was voor mij niet een doel op zichzelf. Maar ik heb altijd de indruk gehad dat hij daar heel sterk op gefixeerd was. Was die de gemeente, of met name de Partij van de Arbeid, maar op wat voor manier kon raken of in discrediet brengen, daar ligt die gigantische nadruk op.
Was hij uit op ontvangen van die keizer? De confrontatiepolitiek?
Ja, hij was absoluut uit op confrontatie. Dan wil ik niet zeggen dat ik dat niet was, maar ik denk vanuit een soort ander gevoel. Ik was niet bang voor die confrontatie, dat hoorde erbij. Maar het hoefde niet per se. Het leven op zichzelf was al leuk genoeg. Het verzet hoorde erbij, maar het was niet absoluut een doel op zichzelf. Je kwam het toch wel tegen. De manier waarop hij leefde, gebeurde dat toch wel. Het hoefde niet per se uitgelokt te worden.
Wat was nou het bijzondere aan die keizer?
Ja, het is in het najaar van 1979 is het uitgegroeid tot een gigantisch symbool, een perfecte, op bijna perfect gebarricadeerd fort. Wat een gigantische uitstraling had. Je kon de deur niet uitlopen of je had een cameraploeg voor je neus staan, of een journalist of die om een mening vroeg. Dat was een heel raar gevoel. Maar van binnen was het toch het was wel enigszins georganiseerd. Maar het was ook een jamboel bij elkaar. Van alles en nog wat. En dat liep wel of dat liep niet. Dat was een soort allegaatje van mensen. En op het moment dat er een ontruimingsdreiging was, was die spanning er, was iedereen er klaar voor. En dan liep het ook allemaal goed, maar op het moment dat die ontruimingsdreiging weg hebt, dan vond er inderdaad wel een soort iets plaats van een soort absurde situatie, dat je in een soort gebarricadeerd fort zat, wat gigantisch toch nog wel in de belangstelling stond, wat een uitstraling had. Waar de politiewagens niet voorbij durfden te rijden. Waar eigenlijk gewoon hele gewone mensen bivakkeerden. Niet de gewone, maar bivakkeerden of bezitten. En waar absoluut een gezellige sfeer heerste. En ook van daaruit, vanuit die vreemde verhouding die er was tot de buitenwereld, hele rare dingen konden gebeuren.
Wat voor rare dingen?
Ja. Ik heb wel eens meegemaakt dat slappe tijd op de keizer, dat er heel weinig mensen binnen waren. Dat ik met een medebewoner in het café om de hoek aan het flipperen was. En dat wij in één keer de brandweersirenes hoorden. Daar gingen kijken waar er nou brand was en toen bleken er 6 brandweerauto's voor de deur te staan met uitgeschoven ladder. En toen zagen wij dat uit een raampje op 1 hoog dat er even een rookpluimpje naar buiten kwam. En we dachten gelijk, dat was onze munitiekamer. Daar lagen de rookbommen die ondertussen al een aantal maanden op actie lagen te wachten. En dat waren volgens een bepaald mengsel gemaakt en als die te lang lagen, dan konden er wel een paar vanzelf afgaan. Het ging broeien. En wij kwamen aan te lopen en op dat moment bleek er dus echt gewoon niemand thuis te zijn. En we zeiden tegen die brandweer van, ja, je kan wel met je lab erheen gaan, maar er zitten staalplaten voor gelast, dus dat heeft weinig zin. Ja. Die brandweer schoot gelijk die ladder weer in. Wij deden vervolgens de deur voor ze open en we wijzen wel even waar het is, maar ik denk dat het niet zo erg is. Ik denk dat het een paar oude blikjes zijn die tot rookbommen zijn omgebouwd. De brandweer die ging naar binnen met zuurstofmaskers en het hele pand stond van binnen vol met witte rook. En ik probeerde zelf ook mee te lopen, maar dat red ik dus al niet. Ik ging gewoon gelijk halverwege de trap, viel ik een soort flauw van die rook. Ik werd weer naar buiten gedragen door zo'n brandweerman. En na een tijdje kwam die brandweerman weer naar buiten met een dienblad met half uitgebrande rookbommen. Heel trots van, kijk, ze hebben hier een echte munitiekamer en dit gaat naar het brandweermuseum. Ondertussen waren er toch rechercheurs van de politie bijgekomen. En die wilden dat in beslag nemen als het bewijsmateriaal. Waarop die brandweerman ze aankeken en vervolgens zeiden van, oh, maar het brandt nog, en toen gooiden ze het in de gracht.
Was het ook gezellig in die keizer, onderling?
Ja, dat was, ik herinner me dat als een absolute gezellige tijd. Ja, er gebeurden ook minder leuke dingen, er waren verschillende mensen bij elkaar, er kwamen ook altijd uit het hele land krakers, de keizer, dat was het symbool, dus die kwamen aankloppen, mensen die je kende. Er werd op een gegeven moment ook een soort logeeradres voor krakers uit het hele land die wel naar Amsterdam wilden komen. Ook op momenten dat er geen ontruimingsdreiging was. Dus het was op zich moeilijk in de hand te houden.
Volg je dat? je de vorige keer ook vertelde, wat ik eigenlijk wel heel leuk vond, is dat door die bezittingsploegen in de keizer van verschillende buurten, en dat het altijd spannend aan de ene kant was, maar wel gezellig aan de andere kant. Mm-hmm. Iedereen door de hele stad elkaar leren kennen en relaties kreeg, et cetera. En dat daardoor ook in één keer die beweging ook veel meer eenheid kreeg. Of in ieder geval iedereen begon te kennen in die keer, laat ik het zo even. Mm-hmm. Dat vond ik ook wel een hele typisch is die sfeer die daar in de keizer.
Het
verhaal
van die
sale, weet
je dat
ook?
Van
die?
Die
sale
en die
hash,
dat is natuurlijk
leuk,
ook
veel. Ja, maar
dat vertellen
een aantal andere mensen
ook al over. Ja. De brand
is het erg leuk.
Dat is goed gedaan.
Rob was
erbij. Ja. Dat is Rob
aan
het flipperen.
Je had nog wel een keer verteld dat je dan erbij kwam dat er een journalist kwam, dat je dan eerst van goh, laat me eerst een grote kopen.
Ja, dat heb ik wel
gevoeld. Ja, niet in die thema, maar in andere termen.
Ja.
Dat je dus niet in de binnenvloer bent gaan zitten. Ja. En in de buitenvloer. Maar als de mensen er in de binnenvloer staan. Dat je dat voelt. Ik doe dat gewoon. Dat is in ieder geval reden om niet in de binnenvloer te
zitten. Dat was meer de georganiseerdheid. Het militarisme wat binnen de grote kerk plaatsvond. Ja.
Ook omdat ze bezig was te proberen te dat ze niet losrollen inderdaad van de hele wereld, wat er nog precies ging. Anders in hoofd van.
Ja, dat was niet het belangrijkste. Ja, dat ook wel. Het idee om jezelf op te sluiten in de pand en je daardoor de politie uit te halen, dat stond mij sowieso ook niet aan.
Hmm. Dat zeggen ze mezelf. Dat is wel belangrijk hoor, dat je dat ook zegt. Dat zegt heel veel op je ogen, je houding.
Maar het was vooral de georganiseerdheid wat mij tegenstond. Ja. Strakheid.
Sound. Watch. 93, eerste. Wat voor levenshouding had Theo?
Weet ik niet precies natuurlijk, zo ken ik hem ook niet. Zou je eigenlijk zelf moeten vragen. Zoals ik hem kende, kwam hij op de keizer alsof het een soort werk was. Hij kwam op zijn werk, hij kwam dingen regelen. En was daar heel, heel streed in. En 's avonds ging hij weer naar huis. Dat stond wel een soort in contrast met de mensen die er woonden of die daar bezetten. Daarvoor was het 24 uur in het pand vertoeven en daarmee bezig zijn en tussen de staalplaten wonen. Hij kon met name, als hij dan wel eens langskwam in de, dat was op zich niet zo vaak hoor, in slappere periodes, als er niet zoveel te doen was rond de keizer, kon hij bijvoorbeeld kritiek hebben op dat het te vuil was, of dat er nog afwas op het dak stond. Maar ja, dat was een soort consequentie van in een soort bunker wonen.
Wat was er nou met die brochure?
Dus gelijk bij de eerste ontruimingsdreiging vanuit de bewoners en mensen uit de buurt, die zijn een aantal mensen aan de slag gegaan om brochure te schrijven over de achtergronden rond de Grote Keizer, wat de ogen hem nou precies inhield en wat de verbanden bestond met onroerend goed en wat de belangen waren achter de Grote Keizer en het kapitaal daarachter. december uitgekomen en dat was de periode dat de staat zich ook meer en meer ging bemoeien. En binnen een maand was er een nieuwe brochure geschreven die veel meer vanuit een visie was geschreven van, naar de gemeente toe en naar het GDH en meer de algemene woningnoodproblematiek. Op zich was dat wel goed dat dat ermee verbonden werd, maar hij was op een heel andere manier opgezet. Minder vanuit het gevoel waar het nou om ging, maar veel politieker en veel meer gericht op de belangen die in de staatsgebied zelf speelden. Met name het GDH, want het grote keizer had in principe niks met GDH te maken. Wel indirect, het ging om woningnood en dat was absoluut de grote kracht achter die hele actie. Maar het werd op een hele politieke manier werd dat geplaatst. Misschien wel een soort gebruik, maar dat weet ik niet zeker.
En die bezinningsproeven van verschillende werelden die krijgen, wat voor effect op het weet je zien dan?
Nou, niet alleen de bezinningsproeven, maar vanaf het moment dat de keizer, dat die hele stad zich daarmee bezig hield, ging er een soort golf doorheen van een actiebereidheid. Dat leefde ook onder de mensen en dat was heel sterk, maar daardoor ontstonden er allerlei lijnen tussen die buurten. Ook met name rond de Grote Keizer kwamen zoveel mensen elkaar tegen, dus er ontstonden allemaal relaties. Tussen de grachtengordel en de pijp, tussen de grachtengordel en de statie de buurt, tussen de Indische buurt en de Kinkerbuurt, de Jordaan en de Nieuwmarkt. En daardoor werd dat gevoel van solidariteit alleen maar veel sterker. Er kwam ook meer samenwerking. Ik ben veel op vergaderingen geweest in de pijp. Dat kwam eigenlijk alleen maar daardoor.
Ik had daar een vriendin.
In die tijd, ja.
En had Theo veel kritiek binnen te krijgen?
Theo was iemand die veel voor elkaar kreeg en die op momenten dat het echt nodig was ook absoluut stond. En ook iemand die waar wel een soort zekerheid van uitstraalde. Dus ik kan me herinneren dat ik als bij een rel op straat stond en dat ze ook stille in de buurt waren. En als ik toevallig naast Theo stond, dan gaf dat wel een soort zeker gevoel. Je kon er van op aan dat hij geen stap terug deed. Eerder een stap vooruit. Ja, hij had zeker aanzien. Hij werkte ook hard. Dus wat dat betreft had hij zeker aanzien. Alleen hij ging vrij ver in zijn benadering en zeker naar mensen persoonlijk toe. Was een absoluut steekje los. Want de mensen als individuen telden niet. Hij zag de mensen toch meer als soldaten, denk ik. Ik weet het niet zeker, maar dat gevoel heeft hij altijd bij me opgevoerd.
En ging je ook in de binnenploeg van de keizers?
Ik? Ja. Nee, ik ben niet in de binnenploeg gaan zitten. Die momenten dat er een grote ontruimingsdreiging was, werd dat zeer strak georganiseerd. En dat had voor mij bijna een soort militaristisch karakter. En dat kon ik me niet in vinden. Sowieso het idee om je in de pand op te sluiten. Te wachten totdat je eruit gehaald wordt, zonder precies te weten wat er eigenlijk zou gaan gebeuren. Dat stond me ook al niet aan, maar zeker ook die strakke organisatie, dat was niet iets waar ik wat bij mij paste. Dus dat was de reden dat ik me meer met het buitenploeg gebeuren bezig hield.
Een paar keer in
Ja. 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 Ja meer over de beginperiode van de keizer? Heb jij nog dingen waarvan je denkt dat die tijd wat belangrijk is dat je vertelt? Check hebben we nog niet over gehad of zo.
Moet je even een vraag?
Nou, wat ik ook wel aardig vond, vond voor je vertelde dat je ook bijvoorbeeld geweld gebruikt. Dat steen gooi je eigenlijk nog in discussie was. Of in ieder geval, als je geen stenen gooit, dan telde je zelf hetzelfde mee. Je hebt natuurlijk heel veel over met de spier in beweging dat aangeeft. Dat dat ook onder elkaar wel belangrijk was, dat je in ieder geval je wel ruikt. En vaak is gewoon
die discussie was er wel.
Ja.
Maar die werd ook door mij uit de weg gegaan. Ja. Ik wist wel dat op het moment dat hij mee zou komen, dat ik stenen zou gooien. Maar dat
probeer je aan te vertellen, want als je geen stenen gooit, dat je daar niet bijna te zoeken loopt.
Ja, dat is niet waar.
Maar ja, vorige keer zei je dat het ook wel een uitzending wordt gemaakt.
Nou, zo heb ik het niet gezegd. Dat zei ik hier aan.
Toen je in de keizer zat, dacht je dat jullie toen met de revolutie bezig waren?
Dat gevoel riep het wel op, maar je leefde vooral van dag tot dag. Het gevoel heerste wel, maar...
Ja, maar is het toch? Dan moet je vertellen welk gevoel, anders snap je het niet, snap je? Dus ik vraag, had je het gevoel dat je met de revolutie bezig was? Dan zeg je, ja, dat gevoel, maar mijn vraag gaat er straks af. En dan zeg je, ja, dat gevoel hadden we wel, en dan denk iedereen, ja, welk gevoel hadden we? Dus dan moet je zeggen, het gevoel dat de revolutie gemaakt werd, dat hadden we wel. Je hebt het bedoeld?
Ja.
Dus je antwoord vragen
proberen.
Ja, dat is niet mijn normale manier.
Nee, ja, dat is een beetje lastig, maar dan komt ik wil de vraag eruit voor, anders wordt het anders. Ja?
Dat klopt.
Had je het gevoel dat de revolutie gemaakt werd in die keizer?
We hadden wel het gevoel dat we revolutie aan het maken waren, enigszins, maar we leefden ook heel sterk bij de dag. Dus het was geen doel op zichzelf.
Je had geen politieke doelen of andere dingen die je wilde bereiken?
Ik leefde wel vanuit een gevoel dat ik me wilde verzetten, en dat was ook politiek. En ik had ook zeker heel sterke overtuigingen wat er wel en niet goed was. Maar het menselijke aspect, hoe mensen onderling met elkaar om moeten gaan, dat was ook een heel sterke drijfveer. Dus om louter alleen maar vanuit de politieke visie bezig te zijn, dat was niet mijn grootste drijfveer. Dat speelde wel mee, het was wel sterk, maar ja, wat ik al zei, het leefde bij de dag. Je deed dingen ook omdat ze gebeurden. Zo, niet omdat je ze echt alleen maar overkwamen, maar je rolde van het een in het ander. Dus als er een knokploegalarm was, dan ging je erop af. En dan ging je niet alleen omdat het een knokploeg was die voor groot kapitaal of voor huiseigenaren bezig was om hun bezit terug te winnen, maar meer omdat daar gewoon mensen woonden die op dat moment bedreigd werden, vrienden, buren. Dat was voor mij altijd een grotere drijfveer dan het pure politieke, een pure politieke visie.
En, wat was nu de rol van Jack in die kaart?
Ja, voor mijn gevoel heeft Jack nooit zo'n grote rol gespeeld in de keizer. Hij was een soort luitenantje wat altijd achter Theo aanliep. Ik en de meeste mensen waar ik samen mee optrok en dingen mee deed, hebben Jack nooit zo serieus genomen in de periode.
Hoe werden beslissingen genomen in die keizer? Wie nam de beslissingen?
Dat verschilde van periode tot periode. Ik heb zelf ook vaak beslissingen genomen. Op momenten dat er hoogspanning was en dat het vol zat met bezettingsploegen, dan denk ik dat Theo over het algemeen de grote lijn aangaf. Of op een bepaalde manier via door mensen rollen toebedeelde, toch de touwtjes in handen hield. Wat er uiteindelijk gebeurde. En in de periodes dat het dat er minder grote ontruimingsdreiging was, toen gebeurde er heel veel onderling. Ik heb zelf ook wel beslissingen genomen. Op een gegeven moment heel erg ingezet om een feest te organiseren. Toen het een half jaar bezet was en de ontruiming die kwam maar niet. Het pand verslofte enigszins. En de belangstelling vanuit de buurt en vanuit andere steden die werd minder. En het was een soort idee om het nieuw leven in te blazen. Maar daar zat ook achter dat de mensen die toen nog continu zaten, dat waren denk ik 10 mensen, dat die het eigenlijk al gehad hadden. Omdat het voorjaar van 1980 was een periode van top.
Maar dat ga ik direct niet zeggen.
Ja, dat zou ik eigenlijk wel even
weten. Nee, maar kom maar. Waarom zijn jullie uiteindelijk de grote uitkijk als begon?
Ja, we zaten daar op een gegeven moment een vrij klein groepje mensen. Amper 10 mensen. En het was langzaam voorjaar geworden. En het was echt een soort onleefbare situatie. Een soort bunker tussen de stalen platen, de hekken, prikkeldraad. Om daar te wonen. En het was ook zo dat in het voorjaar van 1980 een gigantische kraakgolf door Amsterdam ging. Ik zat zelf ook bij het kraakspreekuur en er zijn wekelijks meerdere panden gekraakt langs de grachten. Er waren de mooiste grachtenpanden tussen. Dat was op zich een goede zaak. Ja, daarna ging je weer naar huis en dan zat je weer tussen de stalen platen. En er was op dat moment geen ontruimingsdreiging meer. En de belangstelling vanuit andere en uit de buurt zelf voor de keizer was ook erin. Dus we zaten er eigenlijk een beetje weg te rotten. En toen hebben we op een gegeven moment besloten dat er nieuw leven ingeblazen moest worden. Toen hebben we dat feest georganiseerd in het 25 mei. Half jaar verzet. Om wel weer nieuw leven in te blazen. Met souterrain wat geparricadeerd was, hebben we opengemaakt. Barricades vanuit het souterrain naar de keizer in stand gehouden of nog versterkt. Om daar iets leuks mee te doen. Ruimtes, er waren gigantische ruimtes. Ruimtes waar concerten gehouden konden worden. En dat feest was eigenlijk een soort aanzet daartoe. Maar ook een soort aanzet tot een soort nieuwe benadering. Als het dan een symbool was, dan moest het maar een symbool zijn. Voor de hele stad en dan moest daar maar gewoon iedereen aan meewerken om dat in stand te houden. Dat feest dat was op zich een groot succes. En wij hadden ons voorgenomen om een ander pand te kraken en om ons daarna wel gewoon voor de keizer te blijven inzitten, maar dus niet als enigste bezitters of bewoners. Dus het was ook een soort ultimatum van ons naar de andere buurten toe. Willen we dit in stand houden, oké, maar dan met z'n allen. Toen hebben we een ander pand gekraakt. Een mooi grachtenpand tussen Singel en de Herengracht. Dat was de Vogelstruis. En wat er bij de keizer niet gebeurde, gebeurde daar dus. Meteen dezelfde avond een knokploeg, een gigantische spanning en druk. En meteen een grote ontruimingsdreiging door de politie. Wat er ook nog gebeurde was dat toen de ontruimingsdreiging in de Vogelstruis zo groot werd, toen wilden wij wat materiaal uit de keizer, want daar lagen dus gigantisch veel gasmaskers en vuurwerk, wilden we naar de Vogelstruis overbrengen, omdat we vonden dat we daar eigenlijk wel wat beter konden gebruiken op dat moment. Dat hebben we toen ook gedaan. En dat werd door Theo weer opgehaald, want dat kon niet, dat hoorde in de keizer. Toen de Vogelstruis ontruimd werd, werd door de politie vol traangas geschoten. En toen hadden we die gasmaskers goed kunnen gebruiken.
Dat is een kwaad bloed, denk ik.
Op het moment dat het gebeurde zelf kon je daar niet bij stilstaan, maar in feite was dat natuurlijk een vreemde situatie.
En hoe is uiteindelijk besloten tot de aankoop van die kuiper?
Hoe dat precies besloten is, weet ik niet, maar ik denk dat Polak, de gemeente, misschien zelfs wel op hoogniveau van Den Haag, in elkaar zat, dat weet ik niet, maar het pand bleek geloof ik een keer verkocht te zijn. De gemeente wilde niet ontruimen, de Polak wilde niet ontruimen. En uiteindelijk hebben ze, heeft de gemeente besloten om toch aan te komen. En dat was natuurlijk een vaststaand feit. Op dat moment had ik er niet zo heel erg veel mee te maken, maar toen bleek dat hij aangekocht was en dat er onderhandelingen plaatsvonden tussen krakers en de gemeente. Toen gaf dat wel een vreemd gevoel. Ik kan me herinneren dat ik het parool op de voorpagina zag en dat ik Theo en nog een aantal andere mensen gewoon op één foto zag met Jan Schaefer en nog wat andere gemeente kopstukken. En dat was iets wat niet te plaatsen was op dat moment. Daarbij kwam dat op dat moment niemand in het pand woonde. En ja, er zaten toch wel wat gevoelens van onvrede over hoe dat allemaal gegaan was. En toevallig was het ook nog zo dat toen de datum kwam dat de keizer al 2 jaar gekraakt was. 3. Dat weet ik niet precies. Er was een datum die een bepaalde symbolische waarde had. Over 2 jaar. En toen is een aantal mensen die veel met keizer te maken hadden gehad, die daar veel gevoelens bij hadden. En zeker omdat het op dat moment leeg stond, is het idee ontstaan om het te herkraken. Niet om er echt iets mee te doen, maar om toch een soort uiting te geven aan dat gevoel wat op dat moment naar boven kwam. En dat is toen ook gebeurd. Ja, ook bij die herkraak waren veel mensen betrokken, veel verschillende mensen. En dat was op zich ook een beetje een chaotische actie. Maar het idee op zichzelf was goed. Dat had een kracht in zich.
Was het dat tegen Theo?
Nou, niet persoonlijk, maar de manier waarop hij met het pand of met die actie om was gegaan. Het feit dat hij in staat was om dus met de Schaefer te onderhandelen over een aankoop en daar een deal mee te sluiten, dat stond ons niet aan. Dus wat dat betreft wilden we daar wel uiting aan geven.
Ja, maar liep dat feestje, wat liep dat aan?
Ja, het werd herkraakt en dat werd een soort feestje en dat is eigenlijk in een soort chaos geëindigd. Daar zijn toen nog wat vernieuwingen bij verricht. Eigenlijk was er wel een vrij grote puinhoop, bleek de volgende dag. Waar niemand directe verantwoording voor kon dragen, maar wat wel gebeurd was.
Wat vond je ervan?
Ik vond aan de ene kant het erg dat gebeurd was, want er was met name in het souterrain waar veel dingen opgeknapt en die tentoonstelling die was gemaakt, daar hadden mensen zich hard voor ingezet. En dat vond ik heel triest. Zeker ook voor die mensen dat gebeurd was. Maar het feit op zichzelf dat het gebeurd was, vond ik eigenlijk qua gevoel wel een mooie afsluiting.
Ik heb even. 34 derde kwartaal. Was de keizer voor jou het allerbelangrijkst?
Nee, de keizer was belangrijk, maar op dat moment was ik toch gewoon buurtniveau bezig. In een pandje om de hoek waar drie mensen wonen, daar zijn ze aan de hand, was dat was even belangrijk als welk symbool dan ook. Misschien zelfs wel belangrijker. De kraak van de Prins Henrikade kan ik me nog herinneren. Dat was op zich een leuke actie, maar een hele politieke actie. Een gigantisch appartementencomplex gekraakt. En dat werd vanuit allerlei buurten waar de mensen mee bezig waren. Dat was ook een heel spectaculaire kraak. Maar ik kan me nog zo herinneren dat toen de kraak eigenlijk klaar was, of toen het gebeurd was, dat er de bewoners, als een soort bewonersvee, de binnenplaats opgedreven werden. En die maar gewoon ergens appartementjes moesten gaan bewonen, want dat hoorde nou helemaal bij het kraken van huizen. Maar dat klopte natuurlijk absoluut niet. Die mensen hebben daar ook niet lang gewoond. Die hebben daar echt gewoon een soort ingezet.
En hoe kwam het zo ver komen?
Er waren een aantal mensen die het belangrijk vonden dat er een dergelijke grootschalige kraakactie kwam van luxe appartementen. En dat was op zich ook wel goed, alleen het uitgangspunt was niet dat er bewoners waren die iets zochten, maar het moest gekraakt worden en daarom werden de bewoners dan erbij gerold. De manier waarop ik en andere mensen ook uit de grachten worden. Buurt ook wel werkte, was er ging iets kraken als mensen iets nodig hadden, als die woonruimte nodig hadden. En niet omgekeerd.
Past het oké?
Dank u.
Is het al wel te leren. Eerste kom. Wat gebeurde er de volgende dag met die herkraak?
Ik lag met een redelijke kater in mijn bed. Ik was net opgestaan gewoon. En het pandje waar ik toen woonde, ging in het voordeur, stond over het algemeen open, of die was niet op slot. Maar er kwam in één keer een soort knokploeg binnen met Theo aan het hoofd. Van het wilde weg dingen stuk te slaan onder mijn gitaar. Trouwens erg kwalijk, nog steeds. En we werden gewoon een soort in arrest genomen. We moesten meekomen naar de grote keizer. En daar moesten we ons verantwoorden voor wat er gebeurd was. En dat was een zeer onaangename situatie. Mensen waar je zelf samen veel actie mee gevoerd had om daar in één keer zo lijnrecht tegenover te staan. Misschien was het onvermijdelijk, maar op dat moment was de drijfveer achter die herkraak, dat was ook niet het argument, de vernielingen die er gepleegd waren, dat was de stok om ons te slaan. En het ging bijna in de richting van een lynchpartij. Een meisje wat ook in de keizer had gewoond, die niets met die herkraak te maken had, die daar ook helemaal niet bij was geweest. Die was ook ergens opgepikt door een soort semi-arrestatieteam en die werd naar binnen geleid en die begreep er niks van. En ik kan me zo nog herinneren hoe die door Theo recht in de gezicht werd geslagen.
Wat deed jij?
En ik moet toegeven dat ik daar vlakbij stond en dat ik op punt stond om hem aan te vliegen en dat ik op de een of andere manier daar niet toe in staat was op dat moment. Maar dat was wel een voorbeeld van hoe daar op dat moment aan toe ging.
Welke conclusies trok jij daar?
Op dat moment heb ik niet veel conclusies getrokken. Maar het was een zeer onaangenaam gebeurtenis. Maar na een jaar lang intensief actie voeren en samenwerken en bezig zijn met dingen ergens voor staan.
Had je verwacht dat het zo ver zou kunnen komen?
Nou, op dat moment niet, denk ik.
Ik had het niet verwacht dat het moet zijn. Allee, even stop.
Dat weet ik gewoon niet.
Nee, oké. Zover was gekomen. Kijk of ik daar nog een klap uit kan doen.
Ik had dat niet verwacht, denk ik, inderdaad toch. En het was voor mij echt triest. Echt verwarrend ook. Het gevoel waarvan je daarvoor dingen had gedaan, dat viel toen wel van een groot deel weg. Maar het was ook een heel verwarrende situatie. Ik kan op zich ook wel begrijpen dat veel mensen dat niet, ook die op dat moment aan de andere kant stonden, dat die dat niet konden begrijpen. Wat er precies allemaal gebeurd was, dat was ook niet wat ik bedacht had. Voor zover ik het dan bedacht had, maar dat was niet mijn bedoeling. Maar de idee daarachter, dat stond nog steeds voor mij. Maar het was zodanig door elkaar geraakt, zodanig verward dat het, maar dat wat op dat moment aan de andere kant was voor mij, dat die daar zo mee omgingen, zo weinig begrip daarvoor op konden brengen, dat vond ik wel typerend voor die mensen. En toen wel behoorlijk teleurgesteld in een aantal mensen.
Weer iets meer te vertellen wat over gaat. Want als je zo praat, dan kan het eigenlijk over alles gaan. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Dat was heel triest en het was heel teleurgesteld voor die mensen. Maar ja, dan moet je wel zeggen, omdat daar anderen stonden onder vraag was, omdat ze anderen in elkaar geslagen hadden, omdat ze andere bedrijven, snap je? Want anders dan begrijp je niet waar het verhaal over gaat. Dat moet je heel erg, ja, het is een,
ja, dat is moeilijk,
het is een lastige opgave.
Om dat hele verhaal uit te leggen, daar is echt niemand toe in staat.
Nee,
dat is zoveel door elkaar, dus nee. ik kan dat ook niet zomaar gewoon zo in duidelijke dingen gaan maken.
Nee,
dat
hoeft ook niet, maar het is even toch een beetje proberen. Ja, het is lastig, maar soms moet je toch een beetje rekening houden van hey, mensen, wat kunnen volgen waar het over gaat, dan missen we een beetje.
De neiging om geen namen te noemen. Ja, Theo komt de hele tijd in de vragen naar voren, dus die naam, maar dat is ook een soort kraakevenis om gewoon, zeker voor een camera, om geen namen te noemen.
Maar gaat er zelf in zitten?
Ja, dat weet ik niet.
Nee, maar dan moet ik ook heel wat verhaal opnieuw doen. En het verhaal was gewoon verder goed. Dus zonder dat alleen daarvoor heel het verhaal om.
Oké.
Ja, maar het idee erachter is heel belangrijk. Het is iets meer.
Ja, het mag wat milder weer.
Ja.
Nou ja, het gaat vooral dat je dan, als je zegt van het was heel vries, dat zit dat er nog niet waar over ging. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk.
Mm-hmm.
Nou ja, het was vries dat mensen daar klappen kregen. Het was vries dat ze daar tegen elkaar stonden en daar elkaar afstonden te maken.
Ja, hoe dat gebeurde, daar speelden zoveel dingen een rol.
Ja,
dat is het. Ik denk dat ik dat nog steeds ook niet helemaal begrijp.
Nee, natuurlijk niet, maar er kwamen allerlei mechanismen samen, verschillende van jarenlang al. Dat geeft ook niet, ik zal het niet helemaal helder horen in die film, maar dat, een aantal dingen zijn wel helder.
Uh-huh.
Dat verhaal wat daar precies gebeurt met de Ozenkracht, dat kwam ook perfect aan. Dat is heel helder. De dreiging en de verwarring die ik ook duidelijk maak, dat voor jou is dat gebeurt niet nou eigenlijk. Wat een waanzin.
Ja, en een arrestatie.
Precies. Ik ga even naar het einde en kijken als we nog lengte over hebben, dan kunnen we er nog even op terugkomen. Kijk, dus ik wil even weten van of je bij de afstraffing van Theo geweest bent en of je verwacht had dat het zo af zou lopen met de kraan. En dat het zo houdt. Twee klappen. Ben je bij de uiteindelijke afstraffing van Theo geweest?
Nee. In die periode dat dat allemaal speelde, was ik niet echt meer.
Ja, stop. Ja, toch even beginnen van in die periode dat die conflicten speelden of had iemand anders dan?
Ja, want zo ja.
Is er niet duidelijk waar het over gaat? Ja, sorry hoor. Het is gewoon heel lastig. Hè. Het komt omdat ik gewoon zo graag vragen heb voor gooien en gewoon secretaraal wil laten stellen. En dan ja, dan is nodig dat mensen die informatie kunnen.
Dat is goed.
Ben je bij de uiteindelijke afstraffing van tegenwoordig?
Ja, de periode dat die conflicten, dat toen allemaal op de spits liep, was ik niet echt actief met kraken. Ik hoorde er wel van. Het is zelfs gebeurd dat op een avond dat de deurbel ging en dat ik opendeed. Dat een oude bekende, oude medebewoner uit de Grote Keizer voor de deur stond. Met bijna het schuim op mijn mond en zei van, kom op, we gaan Theo in elkaar beuken. Nu gaan we het doen. En toen was het enige wat ik kon bedenken van nou, vanavond maar niet. Dat was, ik kon me wel voorstellen wat er gebeurde, maar ik zat er ook te weinig in om daar op dat moment zo'n partij in te trekken. En zeker om me daar actief mee bezig te houden.
Had je verwacht dat het zo af zou lopen?
Ik heb me dat nooit zo afgevraagd, of dat zo af zou lopen, maar het zat er wel in, denk ik, achteraf gezien, dat er zo'n climax of zo'n anticlimax zou komen. Ja. Ik heb
die afstraffing in het soeverein vraag hebt.
Ja, ja.
Met de vraag zijn deze keer goed hier dan.
Doe mijn beste.
Of een bergkens. Hoe heb jij dat ervaren, wat er in die afstraffing gebeurt?
Toen ik uiteindelijk in het soeverein van de keizer stond, toen we daar aankwamen. Toen was ik eerst wel heel erg verbaasd over hoe grote puinhoop het was. Maar de dreiging die eruit ging van de menigte die er toen was, die daar stond, naar ons groepje wat daar op dat moment binnenkwam, waanzinnig heftig. Dat was een ervaring die nog nooit had meegemaakt en die ik sindsdien ook nooit heb meegemaakt. Dat ging richting een soort lynchpartij. Niet dat er meteen geweld was. Er zijn wat klappen gevallen. Niet naar mij toe, maar die dreiging en vooral ook het feit dat er mensen waren die wel op het feestje waren, die de avond voor waren en die nu de andere kant kozen. Dat heeft me waanzinnig geschokt. En het feit dat dat kon gebeuren, dat er mensen waar je samen dus jaar op jaar actie mee hebt gevoerd vanuit de ideeën en vanuit solidariteit, dat die op dat moment niet het begrip of op konden brengen om te luisteren naar waar het eigenlijk om ging. Dus alleen maar die stok van die vernielingen, dat ze die wilden gebruiken om ons te slaan, zeg maar. En er zijn ook wat klappen gevallen en Marga die uiteindelijk ook binnenkwam, die ook een soort werd opgebracht door een soort arrestatieteam en die er niets mee te maken had, die er helemaal niet bij was geweest en die door Theo vol in de gezicht werd geslagen. Ja, dat was ongelooflijk. Ik heb er eigenlijk nog steeds spijt van dat ik hem toen niet gewoon gelijk neergepukt heb. Dat is niet gebeurd op dat moment, maar daar heb ik eigenlijk nog een soort spijt van.
En welke conclusies heb je daar later gehad?
Ja, wat er toen gebeurde was een heel verwarrende situatie. Ik kan wel begrip opbrengen van hoe mensen reageren. Want het was heel moeilijk te plaatsen wat er gebeurd is. Dat er vernielingen waren. Maar die herkraak op zich was een heel duidelijk signaal. En het is een tegengevallen dus van veel mensen dat ze dat niet los van elkaar hebben willen zien. En dat ze niet de moeite wilden nemen om daar begrip voor op te brengen.
Is er nog, heb je toen dan weer nog meer afscheid van elkaar brengen?
Nee, want ik ben nog jaren wel actief geweest, maar meer echt puur op buurtniveau en qua verbouwen en dingen organiseren. En minder op het politieke en stedelijk niveau. Als er een alarm was, als er een knopploeg was of een opruiming, dan kwam ik wel. Dan was ik solidair met de bewoners, maar dat echte gevoel van dat met z'n allen daar, die solidariteit, die golf die er was, die was toen weg.
Heb je nog aan de herkraak van de luik meegedaan?
Ik heb wel aan de herkraak van de luik meegedaan.
Dat is
een vraag. Ik heb nog niet
het antwoord voor niet. Ja, het is prima. Dat gebruik ik hoor. Ze schrikken zich nog, ze zitten gelijk uit de kamer.
Oké. Okay.